Broeders en zusters, jongelui, u vraagt misschien zich af waar we met zo'n groot kerkgebouw zo proppen in deze zaal. Maar we hebben tegen elkaar gezegd, je kan beter een volle zaal hebben dan een lege kerk. Nee, hè, daar moet je mee eens zijn. Ja. Ik vind het heel fijn dat u allemaal gekomen bent. Hartelijk welkom, broeders en zusters. Fijn dat er ook veel jongeren zijn. Wij hebben onze eerste toerustingsavond. Er zijn ook enkele mensen van buiten de gemeente. Hartelijk welkom. We hebben met opzet niet gepubliceerd, omdat wij vonden als kerkenraad dat de toerustingsavond eerst voor de eigen gemeente is. Fijn dat u er dan toch bent en ook de gasten zijn hartelijk welkom. In zonderheid wil ik professor Velema hartelijk welkom heten. Fijn dat hij bereid was om vanavond voor ons te spreken. Het onderwerp is de plaats van de wederkomst in het persoonlijke geloofsleven. En straks geef ik graag de professor het woord. De mensen thuis heet ik ook hartelijk welkom. Het wordt uitgezonden via de kerktelefoon, zodat ook u thuis met ons mee kunt luisteren, zingen en bidden. We willen beginnen met het zingen van Psalm 98. Het eerste vers: zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. Psalm 98, vers 1. In verband met het onderwerp van vanavond lees ik ter opening Openbaring 1, vers 4 tot 8. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ziet, hij komt met de wolken. Dat staat er zomaar in de tegenwoordige tijd. Alsof het al bezig is te gebeuren. En zo is het eigenlijk ook. De keizer had deze Johannes, die de openbaring heeft geschreven, verbannen naar een onbewoond eiland. Die zien we nooit meer terug. Die kan geen betekenis meer hebben voor de kerk, dacht men in Rome. Maar dat was buiten de levende God gerekend. Johannes mag in de stilte van dat onbewoonde eiland heel de openbaring van de Here ontvangen. En een openingsgedeelte en een openingstekst is deze tekst, waarin hij het mag uitroepen met verlichte ogen: ziet, hij komt op de wolken terug. Hij is bezig al te komen. Die wolken zal een soort escorte zijn, zoals de koningin in de gouden koets als het wettige staatshoofd op Prinsjesdag door Den Haag rijdt. Zo zal er een ere-escorte zijn als de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Hij komt. Johannes roept het met verwondering uit. Ziet. Alsof hij het al ziet. Waarom is dat nou zo belangrijk? Er is één die de regie houdt. En dat is deze levende Here. Al gaat de kerk ook door een diepe crisis. Toen en nu. Al lijkt het dat het op niks uitloopt. Want wat moet Gods volk lijden in openbaring? Maar voordat dat in soms schrille kleuren getekend wordt, wordt eerst de rode draad van Gods verkiezende genade vastgelegd. In deze exclamatie: ziet, hij komt met de wolken. Ik kan er nu niet te veel van zeggen. Ik wil er alleen nog dit van zeggen. Als dat werkelijk realiteit wordt, dan zal iedereen die vanaf Adam geleefd heeft tot aan de jongste dag, of die nou een levende gelovige is geweest of een pure atheïst of agnost, het besef hebben: deze die daar komt op de wolken heeft het laatste woord. En zijn woord zal bindend zijn voor de eeuwigheid. Dat geldt voor moslims, dat geldt voor boeddhisten, dat geldt voor venendalers, dat geldt voor onbekeerden, voor bekeerden, dat geldt voor verzekerde gelovigen, het geldt ook voor schuchtere gelovenden. En dan zal hij inderdaad het grote plan van God tot gelding, tot zijn doel brengen. Al maakt het natuurlijk dan wel heel veel verschil aan welke kant u dan staat. Bij de schapen of bij de bokken. Alle geslachten zullen rouw bedrijven, ze zijn er allemaal emotioneel bij betrokken. Al is het een groot verschil of u nou geborgen bent in het werk van deze Here, of dat u daar nog vreemd aan bent. En als we dat mogen weten, en we hopen dat deze avond daaraan zal bijdragen, dat u dat mag weten, dat u dat verdiept mag weten, of dat u daar voor het eerst achter mag komen, dan zullen we op die ultieme dag mogen ingaan in de vreugde en in de vrede van de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. En dat op uitnodiging en op grond van de verdiensten van niemand anders dan hij van wie Johannes hier zegt: ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. En alle geslachten der aarde zullen rouw over hem bedrijven. Amen, ja, amen. Zullen we samen een zegen vragen? Heren, wij danken u dat we elkaar mogen ontmoeten vanavond, deze toerustingsavond. Fijn dat het allemaal zo geregeld kon worden ter opbouw van het geestelijke leven in onze gemeente, ter samenbinding in het ene geloof dat van de heiligen overgeleverd geworden is, en dat uw Heilige Geest met uw woord wil leggen in ons hart. Wij bidden, Heren, dat de drie avonden die we dit seizoen hopen te houden ook in dat perspectief mogen staan en die zegen zullen wegdragen. Fijn dat we hier zijn, dat er ook jongeren gekomen zijn en zoveel ouderen, dat we thuis meeluisteren. Geef uw zegen, in zonderheid ook aan professor Velema, die het onderwerp voor ons zal inleiden. Geef ons hartelijke betrokkenheid door het werk van uw geest, en straks ook een levendige gedachtenwisseling onder leiding van uzelf. Hoor ons in danken en bidden, wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Dan wil ik nu nog zingen uit Psalm 98, het tweede vers. En daarna geef ik graag aan professor Velema het woord. om zijn inleiding te houden. Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijkseinden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. 98 vers 2.
Zusters, jonge mensen, laat ik mogen beginnen dat het gewoon een verrassing is dat er zoveel mensen vanavond zijn. Ik wist helemaal niet hoe ik me voor moest stellen. Ik had wel gehoopt dat we niet in de kerk zouden moeten zijn, omdat met maar weinigen in een groot kerkgebouw toch wat niet zo prettig is. Maar dat het zo vol is en dat er ook zoveel jonge mensen zijn. Dominee Klomp wees daar al op, dat verblijdt ons. Het betekent, denk sommigen daar toch uit afleiden, dat u behoefte hebt aan toerusting. Wel, het onderwerp van vanavond is dus heel in bijzonder de plaats van de wederkomst van de Heer Jezus in onze geloofsbeleving. Het is zo dat in de toelichting die ik gekregen heb en die u waarschijnlijk ook toegezonden is, erop gewezen wordt dat de drie avonden die door de kerkraad belegd worden, verband houden met het belijden van de drie-eenheid. Professor Maris zal spreken over de gaven van de geest en professor Hofman over het werk van de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk wat de drie-eenheid betreft achteraan beginnen. En dat we vanuit de voltooiing terugdenken aan het werk van de Heilige Geest en het werk van de Heer Jezus Christus. Ik ben zelf met het onderwerp dat ik vanavond mag inleiden de laatste tijd erg veel bezig geweest. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik graag juist over dit thema met u zou willen spreken. Dus het gaat om de voltooiing van het werk van God in de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ik heb het onderwerp met opzet zo geformuleerd, de plaats van de Heer Jezus in onze persoonlijke geloofsbeleving. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen als titel, verwacht u de Heer Jezus? Of bent u met zijn wederkomst bezig? Maar ik wou het als het ware toch nog een beetje directer doen. Onze persoonlijke geloofsbeleving, dus hoe wij het geloof beleven, als wij dat mogen kennen, in welk stadium en in welke fase ook, in welke grootte of in welke kleinheid. Maar neemt daar de verwachting van de Heer Jezus Christus ook een plaats daarin? Dat is eigenlijk waar het vanavond om gaat. En ik hoop dat u door wat we samen overdenken in zekere zin een antwoord zult gaan geven op wat de wederkomst van de Heer Jezus Christus en de verwachting daarvan voor ons persoonlijk leven betekent. Ik zou u in de eerste plaats, ik zou drie dingen vanavond willen behandelen. En dat is, waarom hoort de wederkomst van de Heer Jezus Christus bij het geloofsleven? Dat is het allereerste. Waarom is dat wezenlijk? En waarom moet dat er ook bij bedacht worden? Tweede vraag is, wat verhindert ons eigenlijk om in ons persoonlijk leven met die wederkomst bezig te zijn? Wat weerhoudt ons om dat als een belangrijk, essentieel punt in onze geloofsbeleving een plaats te geven? En het derde, dat begrijpt u, dat is de keerzijde daarvan. Op welke manier zouden wij toch de wederkomst van de Heer Jezus heel positief een plaats mogen en kunnen geven in onze geloofsbeleving. Ik begin met drie teksten uit de Bijbel om daaruit te laten voortkomen en u te laten zien hoezeer het Nieuwe Testament over de wederkomst van de Heer Jezus Christus spreekt. Ik denk dan in de eerste plaats aan Handelingen 1 vers 11. Daarin wordt verteld dat de Heer Jezus ten hemel is gevaren. En u weet dat er dan engelen komen die zeggen tegen de discipelen, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dus bij de hemelvaart van de Heer Jezus worden de discipelen direct al onderwezen, toegerust, geattendeerd op het feit dat Jezus niet ten hemelvaart weder zal komen. En dat betekent natuurlijk dat in die tussentijd, in de prediking door de apostelen, de hemelvaart van de Heer Jezus Christus zal moeten uitlopen ook in hun prediking op de wederkomst. Die wederkomst hoort er heel wezenlijk bij. En het is belangrijk om daar samen over na te denken. Dat de engelen de discipelen daaraan herinneren en daarop attenderen. Dus dat je in de tussentijd tussen hemelvaart en wat er dan verder gebeurt, eigenlijk gespitst moet zijn op het feit dat deze Jezus die ten hemel vaart ook zal wederkomen. Dus dat is het allereerste. Een tweede tekst die belangrijk is in dit verband, er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar ik zou er drie noemen, dat is Paulus' brief, eerste brief aan de Thessalonicenzen. Daar staat in hoofdstuk 1, vers 10, Paulus spreekt die gemeente aan, dat zij bekeerd zijn om de levende God te dienen. Belangrijk, bekeerd om de levende God te dienen. Ik denk dat wij in onze verwerking van de boodschap van het evangelie, ook uit de brieven, daar wel eens een punt zetten. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, dat we bekeerd worden of bekeerd zijn om de levende God te dienen. Maar Paulus gaat in het 11e vers nog verder en hij zegt, en bekeerd om de levende God te dienen, en uit de hemel zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft. Dus als je dat echt op je in laat werken en daar eens even over nadenkt, dan betekent dat eigenlijk, mag ik het zo zeggen, dat de climax van de bekering zal bestaan in het verwachten van zijn zoon uit de hemelen. Ik weet niet of u er zo wel eens over nagedacht hebt in verband met uw bekering. In onze kerk, van jongs af ben ik opgevoed in de christelijk gereformeerde kerk en heb ik ook in mijn jeugd en jonge jaren veel preken gehoord, waarbij natuurlijk de bekering heel belangrijk was. Wedergeboorte, het werk van de Heilige Geest, waarover het ook in deze serie nog zal gaan. Maar Paulus zegt, bekeerd om de levende God te dienen en. Het is net of je dan de lezers, de gemeente, naar de climax voert. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die ons zal verlossen van de toekomende toorn. Dus dat hoort erbij. Om zo te zeggen, ik zeg het dan een beetje scherp, ik zal vanavond nog een paar scherpe uitdrukkingen gebruiken. Ik kom daar nog wel op terug waarom ik dat doe. Maar het betekent ten diepste, beste vrienden, luisteraars, broeders en zusters, het betekent ten diepste dat de bekering van ons leven door de Heilige Geest moet uitlopen op de verwachting van de wederkomst. Ik heb het formulier zo geformuleerd, de plaats van de wederkomst in ons persoonlijk geloofsleven. En dan mag ik het dan eens toepassen op wat er hier staat, het leven van de bekering. Is dat leven van de bekering bij u ook zo dat het uitloopt op wat Paulus in het 11e vers van 1 Thessalonicenzen 1 zegt, en uit de hemel zijn zoon te verwachten? Dat hoort dus naar de woorden van Paulus heel wezenlijk bij de waarachtige bekering. Ik kom daar straks nog wel even op terug hoe we dat verder zouden kunnen bezien. En het derde is natuurlijk uit Openbaringen. We kunnen de woorden uit Openbaring 22 vers 12 aanhalen, waar de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. En dat is de belofte van de afsluiting van zijn werk op aarde, van de voltooiing van het verlossingswerk. En laat ik het dan vanavond direct al in het begin zo mogen zeggen, zijn werk niet alleen op aarde, Want dat is volbracht. Dat heeft hij gezegd aan het kruis. En als loon van de Vader is hij op dat volbrachte werk uit de doden opgewekt en levend gemaakt. Maar het is zo dat als hij komt, hij daarin het werk van de verlossing voltooit. Daar gaat het vanavond heel sterk om, in verband met de wederkomst. En dat we dat ook naar ons eigen leven toebrengen. De voltooiing van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dus het is een voorrecht om de Heer Jezus te mogen kennen, te mogen nodig hebben, te mogen lief hebben. Maar dat is niet, om zo te zeggen, ik zeg het een beetje scherp, voldoende. Er moet toch eigenlijk in het leven van Gods kinderen, in hun relatie tot de Heer Jezus Christus, meer zijn. En dat meerdere is dat zij, zoals ze dat woord bekering dan uit 1 Thessalonicense mogen oppakken, maar ook uit het boek van aan de openbaring aan Johannes mogen oppakken, dat meerdere moet zijn dat wij ook uitzien naar de voltooiing van het werk dat de Heer Jezus op aarde heeft gedaan. Ik zeg het de laatste tijd zondags in de preken, nog wel eens zo, misschien heb ik dat in oktober hier ook wel gedaan. Op Golgotha heeft de Heer Jezus gezegd, het is volbracht. Het is nog niet voltooid. Daarmee doe ik niets af van het volbrachte werk, maar daarmee zeg ik wel dat aan het volbrachte werk, zoals de Heer Jezus dat op Golgotha heeft uitgesproken, in dat voorlaatste kruiswoord, iets wordt toegevoegd. En wat eraan toegevoegd wordt, dat is de voltooiing. Misschien mag ik het ook zo zeggen, ik moet u heel eerlijk zeggen, in mijn jeugd ben ik daar niet zo geweldig mee bepaald geworden, door de prediking in onze kerk en ook verder niet. Maar misschien mag ik het zo zeggen, dat het verlossingswerk door de Heer Jezus Christus op aarde aangevangen en volbracht, vanuit de hemel wordt voortgezet. Op een geweldige manier. Ik zou u daarvoor willen lezen Hebreeën 7, vers 25. Dat is een tekst die mij diep getroffen heeft. Daar staat dit, waarom hij ook volkomen kan zalig maken, hoort u het, die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dus het volkomen zalig gemaakt worden door de Heer Jezus Christus rust niet alleen in het offer van Golgotha. Dat moet u goed op u in laten werken. Maar in dit vers wordt er iets aan toegevoegd. Alzo, dus omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dus het gebed van de Heer Jezus in de hemel voor de zijnen is onderdeel van dat zaligmakende werk van de Heer Jezus Christus. Ik weet niet of u er wel eens bij stilgestaan hebt. Ik ben opgevoed, laat ik het maar heel eerlijk zeggen, bij Jezus uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Ik zal u dat eerlijk zeggen, dat was mijn prediking ook, toen ik pas predikant werd. En ik had er vreugde in, en ik heb er nog vreugde in, om dat heel duidelijk te zeggen, Jezus uw verzoenend sterven. Want daar ligt het fundament, daar ligt de grond. Maar dat is niet alles. Het is wel volbracht. Maar het is nog niet voltooid. En wij leven in die tussenperiode tussen het volbracht zijn en het voltooid worden. Dus die tijdspannen, nu dan al 20 eeuwen, de tijdspannen tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en wat de engelen gezegd hebben, hij zal alzo wederkomen. En wij zullen dus als mensen die de Heer Jezus in het geloof mogen kennen, in welke mate ook, maar als mensen die de Heer Jezus in het geloof mogen kennen, ook op die wederkomst gespitst moeten zijn. En wij zullen daarmee bezig moeten zijn. Dat is wezenlijk voor de kennis van de Heer Jezus Christus. Belangrijk om dat zo samen nu aan het begin vanuit die schriftgegevens op ons in te laten werken. De wederkomst betekent de voltooiing en dan grijp ik even terug naar het werk van God, de schepper en de verlosser. In de wederkomst wordt het werk van de Heere God de Vader door de Zoon voltooid. Zoals de Zoon met zijn offer op aarde, als de priester, de hoge priester en het Lam Gods, zichzelf gegeven heeft tot verzoening van onze zonden. En u weet dat in het boek Openbaring heel vaak over het Lam gesproken wordt, tot 25 keer toe wordt het Lam Gods in het boek Openbaring genoemd. En zo zal de Heere God zijn werk door de Heer Jezus voltooien als hij wederkomt. Misschien mag ik bij de schriftgegevens nu hier laten en u in elk geval op het hart drukken dat als je de Bijbel leest, je er niet onderuit kunt, integendeel, je ook met vreugde zult gaan uitzien naar de voltooiing van het verlossingswerk. Dus dat is het allereerste wat ik graag aan u zou willen doorgeven. Je zou kunnen zeggen verlossing, verheerlijking en voltooiing. En dat doe ik zo, want die voltooiing betekent dat Jezus uit de hemel wederkomt. Dat zijn de drie woorden die we dan nodig hebben. Verlossing door de verzoening op het kruis, de dood van de Heer Jezus Christus, verheerlijking, opstanding en hemelvaart, dat hoort er ook bij. En dan komt hij naar beneden. Hij zal alzo wederkomen, de voltooiing van het verlossingswerk. En dat zal betekenen dat de duivel definitief verslagen is. En dat de zonde uit het leven van deze wereld en van Gods kinderen uitgebannen wordt. Omdat de zonde moet sterven en geen plaats meer heeft, geen recht ook meer heeft van toegang op de nieuwe aarde en in het leven van de verloste kerk. Nou, dat is het eerste punt. Dus ik heb geprobeerd u dat een beetje voor te houden. Laat ik u ook heel eerlijk mogen zeggen vanuit mijn eigen leven, dat ik zelf voor deze dingen ook in de loop der jaren oog gekregen heb. Ik zeg wel eens op een preekstoel, jongens en meisjes, wat ik nou zeg, dat kon ik 20, 25 jaar geleden ook niet zeggen. Toen kende ik dat zo niet. Ik moet u ook heel eerlijk zeggen dat misschien in de eerste 5 jaar of 7 jaar van mijn ambtelijke dienst als predikant, wat nu vanavond aan de orde komt, voor mij ook niet zo duidelijk en zo levendig was. Dus laat niemand op welke wijze dan ook het gevoel hebben dat het u kwalijk genomen wordt, maar ik heb het nu achteraf gezien als een tekort. Dat ik niet eerder in mijn leven oog gekregen heb voor de betekenis van de wederkomst als de voltooiing van het verlossingswerk dat de Vader in het zenden van de Zoon is begonnen. Dan wil ik graag met u nadenken over de vraag, ook weer in uw eigen leven en ook in mijn leven, ook, hoe komt het dat wij daar toch niet voldoende bij stilstaan? Hoe komt het? Ja, wij bidden wel eens, Heer Jezus, kom, en een dominee die bidt dat ook zondags, en dan zal die dat ook echt menen met de gemeente. Maar dat is nog niet helemaal hetzelfde als wat in het thema vanavond aan de orde wordt gesteld. De plaats van de wederkomst in het persoonlijk geloofsleven. Laat ik, voordat ik op dat tweede praktische punt wat inga, het toch nog, daar ben ik ook dominee voor, het aan u voor mogen leggen, als een vraag. Heeft de wederkomst van de Heer Jezus, zoals ik daar nu over mocht spreken, als de voltooiing van het verlossingswerk dat de Vader begonnen is door de Zoon te zenden, heeft dat echt in uw geloofsleven plaats? Dat is nog meer, jongelui, dan dat je wel eens bidt om de wederkomst. De dominee die zal dat zondags doen, ik doe dat zelf ook wel. En dan val je dat bij, want je weet dat dat bijbels is en dat dat schriftuurlijk is. Maar dat is toch nog niet alles wat ik met deze vraag bedoel. Met die vraag bedoel ik eigenlijk, beleeft u het zelf in uw geloofsleven ook als noodzakelijk dat de Heer Jezus wederkomt om de verlossing te voltooien, om de duivel, de dood en de zonde te overwinnen, om de schepping te vernieuwen voor de herschepping van hemel en aarde en voor het thuisbrengen van Gods volk en ook voor de opstanding van de doden uit de dood. Ik zou graag willen dat u daar vanavond, als we hier nu verder over nadenken, uzelf eens op ondervraagt, op onderzoekt, laat ik het zomaar zeggen. Dat is een oude term die ik in mijn jeugd vaak gehoord heb en die ik ook nog graag gebruik. Ik vind dat ook karakteristiek voor christelijk gereformeerde prediking dat er aan zelfonderzoek gedaan wordt. Dus dat je zelf onderzoekt voor het aangezicht van de levende God. En dan vanavond, dat voelt u, dat je jezelf onderzoekt op het punt van welke plaats heeft nou de wederkomst van de Heer Jezus in mijn leven. Ben ik op die geestelijke hoogte en ben ik afgestemd op de voltooiing van het werk van de Heer Jezus Christus. Dat Hij moet komen om alles nieuw te maken en om de zonde ook in mijn leven in de wereld te overwinnen. En om de herschepping te voltooien tot glorie van de Vader. Nou, wat zijn factoren die ons daarin hinderen? Het eerste wat ik zou willen noemen is dat wij denk ik te weinig bezig zijn met heel de schrift. Te weinig bezig zijn met de grote lijn van Gods heilshandelen en heilsgeschiedenis. Dat lijken misschien wat moeilijke woorden, maar u begrijpt wel wat ik ermee bedoel. Vanaf het paradijs tot aan de wederkomst maakt God geschiedenis. En dat is de geschiedenis van de verlossing door Jezus te zenden. Maar dat is ook de geschiedenis van de strijd tegen de duivel door het evangelie van Jezus Christus. Ik denk dat wij als predikanten, daar wijs ik nou vooral naar onszelf toe, dat wij als predikanten niet voldoende zicht hebben op die grote lijn van de geschiedenis. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het altijd heerlijk als ik met een tekst bezig ben, het Nieuwe Testament, dat ik op het Oude Testament kan teruggrijpen en kan zeggen, kijk, daar is God al begonnen, daar heeft God het al gezegd en het is voorlopig vervuld, bijvoorbeeld bij Johannes de Doper en in het werk van Jezus op aarde en het wordt volkomen vervuld, voelt u, dan zie je die lijn van het heilshandelen van God, als ik het zo mag zeggen, en van de verlossing. Ik denk dat wij, ik wil dat toch nog eens benadrukken, ik denk dat wij te gauw tevreden zijn met datgene wat we uit de Bijbel over, mag ik nou maar zeggen, wedergeboorte en bekering horen. En daar moeten wij ook over spreken als predikanten, en dat hoort er ook heel wezenlijk bij. Maar mijn vraag aan u, zoals die ook tot mijzelf gekomen is als predikant en bedienaar van het woord elke zondag, is er niet meer dan wedergeboorte en bekering? Ja. Er is meer. In onze tijd, ook in onze kerk, u krijgt daar professor Maris over, die daar met anderen ook over geschreven heeft, de gaven van de geest en het werk van de Heilige Geest. Daar komt in onze kerk steeds meer ruimte en belangstelling voor. En als dat altijd gebonden blijft en verbonden blijft aan de prediking van de Heer Jezus Christus, dan vind ik dat belangrijk. Dan vind ik dat ook een voortgang. En dan zou ik ook eerlijk willen zeggen dat misschien wij, ik spreek dan vanuit de jaren 30, 40, dat ik als jongen en student preken hoorde, dat wij daar misschien te weinig mee bezig geweest zijn. Dus ik vind het een vooruitgang, ik vind het een geestelijke aanwinst dat er meer aandacht komt voor het werk van de Heilige Geest, ook voor de gaven van de Geest. Maar, dan zeg ik vanavond tegen u en tegen mezelf, daar moet je niet bij blijven staan. Dat is wel een volgende stap, maar er is nog een derde stap en dat is de laatste stap van de Heer Jezus en dat Hij terugkomt en dat je dus in je persoonlijk geloofsleven ook behoefte krijgt aan de voltooiing van Gods werk in mijn leven, in de kerk, op de aarde, in de geschiedenis, in de wereld. Dus dat je daarbij bepaald wordt, dat dat geen vreemde zaak wordt, of is, of blijft, maar dat dat iets mag zijn waar je geestelijk mee bezig bent. Ik herhaal die vraag dan nog maar eens, het zal nog wel eens een keer voorkomen. Bent u daar zo wel eens mee bezig? Vanuit de schrift, de vrouwenvereniging, de mannenvereniging, de prediking. Bent u er wel eens mee bezig dat de Heer Jezus Christus moet wederkomen om zijn werk af te maken? Hebt u zicht niet alleen op het volbrachte werk, dat is geweldig. Dus ik wil er helemaal niets van afdoen, natuurlijk niet, dat zou me niet passen. En dat zou ook in strijd zijn met wat de Bijbel zegt. Maar hebt u ook zicht op de voltooiing? Dus dat is toch het allereerste. zijn wij ook vanuit de schrift niet te gauw tevreden. Dan komt daar een tweede bij, als we zo de kennis mogen hebben van de Heer Jezus Christus vanuit de schrift, dan komt er ook de vraag bij, ja, welke plaats neemt het dagelijks leven in ons geloofsleven in? Dat is natuurlijk een heel begrijpelijke vraag. Is het niet zo dat wij zo met het dagelijkse leven bezig zijn, dat we daardoor eigenlijk het zicht op en het verlangen naar de wederkomst uit het oog verliezen? Als u het volgt, dan is het de keerzij van het vorige wat ik gevraagd heb. Geloof en bekering en wedergeboorte, en dat is al geweldig voor het leven van elke dag. Maar bent u daarmee tevreden? Bent u daarmee klaar? U kunt natuurlijk zeggen, ik heb dat zelf ook vaak gedacht voor mijzelf, het is ook geweldig als je dagelijks leven, je werk en je gezin en je school en waar je ook maar gezet bent, als je dat mag beleven met de Heer Jezus Christus. Dat is een voorrecht van genade. Dus ik wil er niks van afdoen, maar het is niet alles. Er is nog meer te krijgen, om zo te zeggen. Houdt u dat goed vast. De Heilige Geest wordt wel genoemd het onderpand. Nou, waarvan is die het onderpand? Dan moet je vooruitkijken. Hij is het onderpand van de volkomen verlossing. Van de volkomen vernieuwing. Zo zeker. Zo moet je die tekst dan opvatten van Paulus uit 2 Korinthe 1, de Heilige Geest als onderpand. Zo zeker, als we de Heilige Geest in ons leven mogen ontvangen, en ik hoop dat u dat heel bewust kent en beleeft, zo zeker zal ook de voorzaligheid en de volkomen verlossing komen. Dus het is niet alleen maar de Heilige Geest nu hier en nu, maar het is de Heilige Geest als het onderpand, dat is de zekerheid, dat is de belofte, dat de volle zaligheid en de volle verlossing zal komen. En dan kom ik natuurlijk bij een derde punt. Dat moet je ook heel eerlijk onder ogen willen zien. Zijn wij niet te aardsgezind? Zitten wij niet zo vast aan deze aarde, dat we, ik zeg het maar weer opnieuw, al blij zijn als we de Heer Jezus in zijn verzoenend sterven kennen. En dat we daar dan genoeg aan hebben op dat moment, zonder dat we betrokken worden bij de volkomenheid van de verlossing en de noodzaak van de volkomenheid van de verlossing. Zonder dat we er met ons hart opgedrukt worden, dat we nog in een onvolkomen wereld en ook als gelovigen in een onvolkomen leven leven. Juist als je daarbij bepaald wordt, als je daar in de prediking en de bijbelstudie en de gesprekken op de verenigingen, huisbezoek en thuis bij bepaald wordt, dan moet er toch iets komen van Heer Jezus. Wanneer zullen wij helemaal bevrijd zijn? En wanneer zullen wij helemaal verlost zijn van de zonde? En wanneer zal de duivel geen vat meer op ons hebben, zodat wij u mogen toebehoren? Dus de aardsgezindheid, het naar beneden kijken en het bezig zijn met deze aarde. Ik begrijp dat als u dat zo op u in laat werken, er misschien toch wel een vraag boven komt. En dat is deze vraag, ik wil die ook heel eerlijk aan de orde stellen, maar dominee, wij hebben toch hier op aarde onze taak. En de Heere vraagt toch van ons dat we ons best doen in gezin, kerk en werk en waar we ook maar terechtkomen en waar we ook maar vakantie vieren. De Heere vraagt toch dat we hier op aarde zijn getuigen zullen zijn. Ja, zo is het, maar dat is niet alles. Voor een kind van God kun je daar niet bij blijven stilstaan. Juist als je, en ik kom er nog een keer op terug, de gebrokenheid door de zonde, als je de aanvechtingen van de duivel kent, als je ook ziet wat er allemaal gebeurt en waar wij zelfs soms ook doorheen moeten, leed en verdriet, verlies in ons leven en al die andere dingen die ook Gods kinderen overkomen, is er dan niet ook het zuchten en het hunkeren. Kom, Heere Jezus, om de gebrokenheid te helen tot de volkomen verlossing. En om het verdriet, en zoals we dat lezen in Openbaring 7, hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Toen ik dat laatst nog eens las, Openbaring 7, toen werd het mij duidelijk dat de kinderen van God, als ze in de hemel komen, met tranen in de hemel kunnen komen. Die tranen worden niet alleen gedroogd en afgewist op aarde, dat kan in een kerkdienst gebeuren bij het avondmaal en als de Heere met zijn geest en genade tot ons overkomt. Maar als de tranen in de hemel afgewist worden, dan betekent dat ook dat je met tranen in de hemel aan kunt komen. Dat is ook belangrijk, broeders en zusters. Dus dat je ook tranen mag hebben. Ik moet u zeggen, u hebt dat misschien gelezen, het interview in Visie waarin ik eerlijk over verdriet gesproken heb. Dat heeft bij ontzaglijk veel mensen, ook buiten onze kerk, erg veel losgemaakt. En ik heb geweldig veel reacties schriftelijk en telefonisch gekregen van mensen die zeiden, dus dat mag en dat kan, ook bij een kind van God, dat je verdriet hebt en dat je tranen hebt. Nou, Openbaring 7 zegt dat de Heere de tranen zal afwissen als de zijnen in de hemel komen. Dus met tranen kun je aan de hemelpoort verschijnen. Dat keurt God niet af. Maar dan zal er toch ook iets zijn. En dat is eigenlijk wat ik graag naar u over wil brengen. Van het verlangen naar de volkomen verlossing. Als je die tranen echt kent, dan moeten dat ook tranen zijn van hunkering. Van heimwee en van uitzien naar de volle verlossing. Dus aardsgezindheid. Hoe zou dat kunnen veranderen in ons leven? Daar zou ik ook iets van zeggen. Dat is het derde gezichtspunt dat ik graag met u wil overdenken. Het eerste is, en dan grijp ik terug op het eerste punt van waar het door komt dat wij niet voldoende daarmee bezig zijn, dat de schrift open moet gaan. Dat je de Bijbel moet lezen. En dat de Bijbel ook uitgelegd moet worden in zijn volle breedte over de lengte ook van de geschiedenis. Ik zei u, en ik herhaal dat nog eens. Ik schaam me daar ook niet voor om dat zo te zeggen. Dat de dingen die ik vanavond naar voren breng, die heb ik zelf ook moeten leren. En die waren niet mijn deel toen ik dominee werd. Wel vertrouwen op de Heer Jezus en de band aan de Heer Jezus, maar het zicht op de noodzaak van zijn wederkomst had ik zo niet natuurlijk. Wij wisten het wel en in de geloofssfeer is het laatste hoofdstuk altijd een voleinding. Dat moesten wij dogmatiek bij professor van der Schuit nog natuurlijk bestuderen en nou, dogmatisch onder de knie krijgen, maar dan heb je het geestelijk nog niet onder de knie. Verstaat u dat? Nou, wij moeten dat leren. Ik heb dat ook moeten leren. Misschien mag ik heel eerlijk zeggen, en ik denk dat het goed is om die eerlijkheid ook als dominee, ook als professor, maar ik ben hier als dominee en niet als professor, te betrachten. Het tweede wat in mijn leven na het kruis van Golgotha grote plaats gekregen heeft, dat is dat de Heer Jezus in de hemel nog bezig is met het verlossingswerk van ons op aarde. Ik zeg tegenwoordig altijd kruis en kroon. Voelt u dat? Ik heb in het begin van mijn predikantschap en mijn geloofsleven heel sterk het kruis gezien. Ik mag ook de kroon zien en de troon van waar de Heer Jezus regeert. En dat is voor mij een geweldige winst geweest. Een geestelijke winst. Waardoor ik ook in mijn geloofsleven, mijn gebedsleven, in mijn prediking meer op de troon en de kroon gericht werd. Zonder uiteraard het kruis te vergeten. Ik zei u, 25 keer wordt in het boek Openbaring over het lam gesproken, dus dat is heel centraal. Maar het staat als geslacht. Dus het is geslacht, maar het staat als de overwinnaar. Dat is de kroon. En het derde wat de Heere mij heeft laten zien, en dat is ook door Bijbelstudie. Dat is door in met de prediking bezig te zijn en voor te bereiden, dat is de voltooiing. Dat is het laatste. dat zij komt. En ik mag eerlijk zeggen, misschien dat omstandigheden in iemands leven daar ook een grote rol in kunnen spelen, want de Heer onderwijst je ook door de dingen die je meemaakt in het leven. En verdriet kan daar een plaats in hebben. Maar ik moet zeggen dat mijn leven verrijkt is geworden, doordat ik bezig mag zijn met de wederkomst van de Heer Jezus Christus als de voltooiing van het verlossingswerk. Nou, broeders en zusters, jongelui, als het goed is, dan hebben we allemaal last van onze zonden. We belijden dat elke zondag bij monden van de predikant. Maar als je dat echt beleeft, dan is dat nogal wat. Dat je elke zondag je moet buigen en je schuld moet belijden. Wat kan dat je bezwaren? En wat kan dat je pijn doen om de wille van de eer en de glorie van de Heere onze God? Nou, wat geweldig als we dan mogen geloven dat de Heer Jezus Christus bij zijn wederkomst de volle verlossing zal brengen. En de volkomen heerlijkheid zal openbaren. En dat u ons zal laten zien hoe hij de overwinnaar is van de dood, van de duivel, van de zonde en van alle verdriet. Dus dat betekent, broeders en zusters, dat we daar in onze geloofsaandacht, als ik het nou zo mag zeggen, in ons gelovig bezig zijn, ons ook op moeten richten. Dat we daar met de Heer Jezus ook over moeten spreken. En dat er vanuit ons hart ook iets moet zijn van, wanneer zou u komen? En wanneer breekt dat aan? Ik denk aan een ander woord uit Hebreeën 9, waar dit staat, gelijk het de mensen gezet is eenmaal 27, te sterven en daarna het oordeel. Alzo Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Dat is wat. Die hem verwachten tot zaligheid. Dat is eigenlijk waar we vanavond mee bezig zijn. Die hem verwachten tot de dag dat hij komt om zich aan ons te vertonen. En wat is dat prachtig, hè? Zonder zonde zal hij gezien worden. Hij is het kruis opgegaan, beladen met onze zonde, als u dat zo mag geloven. Als u daar geestelijke kennis aan hebt. Dat uw zonde op het kruis door hem gedragen en verdragen en voldragen en geboet zijn. En dat hij komt zonder zonde. Jezus komt. En dan zijn ook mijn zonden weggenomen. Maar dat is alleen voor hen die hem verwachten tot zaligheid. Nou, broeders en zusters, het gaat erom of u vanavond daartoe behoort. Ik vraag dat heel duidelijk. En dat verwachten tot zaligheid zal dan toch een leven moeten zijn waarin u uitziet naar hem. Waarin er ook iets is van het zuchten om de volle verlossing. En van het zuchten onder de last van de gebrokenheid van het leven. Van de moeite en het verdriet en de zorgen van het leven. Niet om dat te ontvluchten, maar om te weten, hij zal het afwenden. Hij zal gezien worden als de overwinnaar zonder zonde. Misschien mag ik in dit verband ook eens lezen wat er in het slot van artikel 37 staat van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ongetwijfeld wordt dat in de kerk wel eens op een of andere manier geciteerd. Dat is het slot van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het artikel gaat over het laatste oordeel. Daarom verwachten wij die grote dag van Jezus komst met groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus. Is dat ook uw belijdenis? Is dat ook uw levensdevies? Daarom verwachten wij die dag. Met groot verlangen om ten volle te genieten de belofte die God in kruis en opstanding en in de brieven heeft gegeven over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ik wijs op twee dingen. Het eerste, dat ik het beste eigenlijk naar voren kan brengen toen ik eens met de moeder van een groot gezin over deze dingen sprak. En toen zei ze tegen mij, ja dominee, u kunt dat wel zeggen, maar Gerda en Karel zijn er nog niet klaar voor. Kunt u zich dat voorstellen? Hoe zal het met Gerda en Karel gaan als Jezus wederkomt en ze nog niet bekeerd zijn? Dat kan een vader, dat kan een oma, dat kan een moeder heel zwaar op het hart drukken. Ik zou bijna zeggen, in alle eerlijkheid, dat kan je soms ook de kracht en de moed benemen om te bidden om de wederkomst. Want je zegt, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Toen heb ik tegen die oude vrouw gezegd, och mevrouw, zuster, bid dan als u om de wederkomst bidt maar of de Heere Clara ook klaar wil maken. Dat zij ook Jezus kan ontmoeten. Dat is dan het allerbeste. Dat ook zij erbij mag zijn. Maar dat kan een moeilijk punt zijn. Maar ik zou wel willen zeggen, we zullen op zichzelf nooit het gebed om de wederkomst mogen uitstellen vanwege het feit dat we bezig zijn met onze kinderen. Dan dragen we de kinderen aan de Heere God op. En het tweede waar ik toch nog even op in wil gaan, broeders en zusters, dat is het dagelijkse leven. We hebben allemaal onze taak, we hebben allemaal wat te doen. En ieder, als je ouder wordt, heb je misschien wat meer tijd om na te denken, te bidden, te mediteren en een preek nog eens te overdenken of opnieuw te beluisteren. Maar we hebben allemaal ons werk en we zijn druk. Ik ken dat. Ik weet ervan. En als ik terugkijk op mijn leven, dan moet ik ook tegen de Heere zeggen, Heere, ter wille van het werk, zij het dan het werk in de kerk, is het bezig zijn met uw wederkomst er wel eens bij ingeschoten. Ik zeg dat maar heel eerlijk. Niet alsof dat een excuus is, omdat het werk in de kerk was, maar het is er toch wel eens bij ingeschoten. En daarom ben ik geweldig dankbaar, dat ik door bezig zijn met de schrift, en ook door te preken in de gemeente over de volle verlossing, steeds meer oog gekregen heb voor de noodzaak en de belofte van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar dan gaat het erom, mag ik nou zo eens zeggen, dat je eigen leven met alles wat het is en biedt en betekent, ondergeschikt gemaakt wordt aan het werk van de Heer Jezus Christus. Ik denk aan enkele verzen uit Colossense 3. Indien ge dan met Christus opgewekt zijt. Dus als u Christus als de opgewekte kent, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. En dat betekent niet dat je met je hoofd in de wolken moet lopen, dat betekent niet dat je taak op aarde moet verwaarlozen, maar dat betekent dat je het allemaal van bovenaf moet doen. Ik heb daar de laatste keer dat ik 's avonds hierover preekte, over vers 17 ook op gewezen. Waar nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, welke plaats neemt dat woord, Colossense 3 vers 4, in uw geloofsleven in? Laat ik het ter afsluiting zo mogen zeggen. Hebt u de Heer Jezus niet alleen in zijn kruis lijden en zijn verzoenend offer nodig? En hebt u de Heer Jezus vervolgens ook niet alleen nodig als de opgestaan en de verheerlijkte die zijn geest uitstort? Maar hebt u de Heer Jezus ook nodig als de voltooier die de zonde wegneemt? Die het kwaad definitief overwint en die de wereld herschept tot een lusttuin voor de Vader en voor alle die daar mogen zijn. Kent u zoiets van de volheid en de rijkdom van de belofte van de volkomen verlossing? Wat een voorrecht. En laat ik het dan heel eerlijk ook uit mijn eigen leven zo mogen zeggen. Dat is bij tijden en bij ogenblikken. Dat is niet voortdurend, ook in mijn leven niet. Maar doordat ik met deze dingen bezig mag zijn en er ook met u over mag nadenken. en u bij macht bepalen, worden die ogenblikken groter en die tijden meer, en mag ik ook zeggen, en als u het kent, dan zult u dat toestemmen, worden die ogenblikken ook kostbaarder en heerlijker. Ik weet het, ook in dagen van verdriet, Jezus komt om zijn werk te voltooien. Nou, broeders en zusters, kruis, verzoenend sterf het rustpunt van mijn hart, opstanding, de geest uitgestort als een onderpand, maar het beste komt nog. Halleluja.
Dank u wel, professor, voor het verbodene. Mooie lijnen uit de schrift. En ook met een toespitsing naar het persoonlijke geloofsleven. Het lijkt me heel gepast om nu te zingen van Psalm 98, het vierde vers. De tweede helft, dat is dan, hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk dat wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Dus Psalm 98, vers 4. U hebt zometeen gelegenheid om vragen te stellen. Dat mag schriftelijk, dat mag ook rechtstreeks. Maar als u een schriftelijke vraag stelt, mag eventueel ook anoniem als u dat liever zou doen, hoewel dat in deze omgeving natuurlijk helemaal niet hoeft. Maar maak gebruik van de gelegenheid, broeders en zusters, om op het referaat in te gaan. Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. Wij zullen de avond direct voortzetten om de tijd optimaal te kunnen gebruiken. Rond 10 uur hopen we af te sluiten. Ik mag u gelegenheid geven om een vraag te stellen aan professor Velema. Ja, broeder De Roos, ik geef het maar weer aan u over dat het rechtstreeks kan. Hè?
Ja. Is het beledigde vriendschap niet meer?
Je moet even, want ik ben niet zo scherp van gehoord.
Ja? Ik zal de vraag wel herhalen,
ja, goed, ja,
als je voor de mensen thuis.
Ja, doe dat. Dan hebben wij er hier ook profijt van. Maar dat is heel vriendelijk gezegd.
Wordt niet met name bedoeld ook het vreemdelingschap beleven op deze aarde? Wat ook in Hebreeën 11 staat van, over Abraham. Dat hij, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, dat hij gunstenaar.
Ik herhaal de vraag even voor de mensen thuis. Broeder De Roos vraagt, wordt ook hier niet het accent gelegd in Hebreeën 11 bijvoorbeeld op het vreemdelingschap op aarde? Moeten we onze tentpinnen niet vastslaan hier, omdat het niet om hier gaat, maar om de voltooiing die komt?
Ja, ik, Ik denk dat dat een hele goede belichting is van datgene wat ik geprobeerd heb te zeggen. Ik heb dat vanavond niet met die term vreemdelingschap benoemd, maar dat is natuurlijk wel zo. Het is wel zo dat je, als je het over de vreemdelingschap op aarde hebt, natuurlijk wel goed moet bedenken wat dat wel en wat dat niet betekent. Het betekent niet dat je vreemde mensen moet zijn, nog minder dat je vreemd moet gaan. Het gaat er inderdaad om dat, zoals u het zegt, dat de pinnen niet te vastgeslagen zijn. Dat je weet dat je op reis bent en dat je onderweg bent. En ik denk ook, het is een voorrecht dat er hier ook veel oudere mensen mogen zijn, maar ik zeg dat tegenwoordig toch ook tegen jonge mensen in de preek wel. Het kan je laatste zondag op aarde zijn. Laten we daar toch heel erg sterk bij bepaald zijn. Dus dat we de kortstondigheid van het leven en de voorlopigheid van het leven ons ook indenken en ons daar ook op instellen. Mijn vader is overleden toen ik 19 was en dat heeft op mij en op mijn leven een geweldig diepe indruk gemaakt. En daardoor ben ik eigenlijk al jong en mijn leven door veel met de dood bezig geweest. Maar niet ieder zal dat op dezelfde manier beleven. Er kunnen hier ook zijn die dat zo meegemaakt hebben. Maar inderdaad, je zou kunnen zeggen dat we vreemdeling zijn. Dus dat we op reis zijn. Op weg naar het vaderhuis. Als ik de zegen geef zondagsavonds, dan zeg ik ook wel eens, mag ik hem geven op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Om u als het ware bij de reisroute te bepalen en ook te wijzen op waarop de reis zou mogen uitlopen. Dus graag daarmee eens.
Wie volgt?
Ik heb zelf ook een vraag.
Ja.
Kan er ook een stukje egoïsme zijn in het hartelijk verwachten van de wederkomst van de Here? We hebben het laatst op de catechisatie erover gesproken. Er is zoveel ellende op de wereld. Het ging ook over de wederkomst. Ja, kwam de Here Jezus maar terug, dan was dat voorbij. Kunt u het zich voorstellen als jonge mensen dat zeggen? Of zit er toch ook een stukje egoïsme in van, dan zijn we van lijden af?
Ja, ik vind dat vooral uit de mond van jonge mensen een heel vraag die ter zake doet. Dus die wat inhoudt. En waar ik ook graag toch heel serieus op in zou willen gaan. Het is natuurlijk mogelijk om de Heer Jezus te verwachten en te hopen dat hij spoedig komt om van alles af te zijn. Van alle ellende en van alle moeite. Dat kan ook egoïsme zijn. Daar zal ieder zichzelf voor moeten onderzoeken. Ik gebruik dat woord maar weer. Wat dringt mij ertoe om de Heer Jezus te verwachten? Uit het gezegde en het niet gezegde in mijn lezing zal het duidelijk moeten zijn dat wat ons ertoe dringt eigenlijk, dat de Heere God zijn werk wil voltooien aan deze wereld. En dat de Heere in volle glorie zal worden gekend, gediend en aangebeden. Dus het zal om zo te zeggen moeten gaan om Gods wil en om Gods heerlijkheid. En ik begrijp, dat hebben we er straks ook al een klein beetje gehad, daar kan een spanning tussen zijn. Daar kan een spanning zijn zoals die jonge mensen dat op catechisatie aan u voorlegden. Ik vind dat ook heel reëel, dat moet je ook niet zomaar wegwuiven. Dus je moet jezelf onderzoeken, waarom verlang ik daarnaar? Het is natuurlijk toch wel zo dat als je uit egoïsme naar de wederkomst verlangt, dan is er al wel heel wat in je leven dat je dat zo doet. Dan heb je eigenlijk het leven al wel voor een groot deel afgeschreven en de strepen doorgehaald. Dus zo gemakkelijk zal dat niet zijn, maar het kan zo zijn. Ik heb zelf ook wel in mijn pastoraat contact gehad met oudere mensen die zo spraken over de wederkomst, dat ik dacht, ja, is dat helemaal zuiver? Nou, dan moet je het maar eerlijk zeggen. Pastoraat is ook een kwestie van eerlijkheid. Dat je de mensen eerlijk voor de vraag stelt, gaat het nou om God? Of gaat het erom dat u zelf van het een en ander af bent, waar u toch wel van verlost wil worden? Ik denk dat het allerbeste is. Dus Dat kan natuurlijk, laten we dat heel goed zien, broeders en zusters. Je kunt eigenlijk met alle dingen die de Heere God geeft en in de Bijbel tot ons zegt, een verkeerde kant uit. En je kunt het altijd verkeerd verstaan, verkeerd oppakken, verkeerd interpreteren. En het is goed dat we elkaar daar ook op wijzen. En daarom vind ik eigenlijk de vraag van uw catechisante ook een vraag waarvan ik dankbaar ben dat die vanavond hier aan de orde komt. Zeg dat maar tegen ze. Fijn dat het hier aan de orde komt, dat we met elkaar daarover kunnen nadenken. En ja, ieder zal daarin voor zichzelf het antwoord moeten geven. Het diepste motief zal natuurlijk moeten zijn de eer van God en de voltooiing van het verlossingswerk van de Heere God. En de smart over de gebrokenheid in het leven van Gods kinderen door de zonde en alles wat dat met zich meebrengt. Ook in ons eigen leven. Maar ik denk toch dat, ook al zouden er mensen zijn die dat uit een niet zuivere overweging, dus ter wille van een zeker egoïsme doen om van de dingen af te zijn, dat niet mag betekenen dat daarom het oprechte en het blijde geloof in de verwachting van Jezus komst zou moeten verminderd worden.
Ja, broeder ten Hove, dominee Langbroek, ja, ik moet u even laten wachten.
Ja, maar ik dacht, hij zal wel komen hoor.
Oh. Broeder ten Hove heeft het woord.
Ik heb twee vragen. Is er een historische of theologische verklaring dat er weinig aandacht is voor visie op de wederkomst? Dat zou de grootste. In de tweede plaats heeft het ook te maken dat zending als opdracht van de
gemeente
om
breed te beschrijven hoe het leven. Twee vragen. Wat zou de oorzaak zijn dat er zo weinig aandacht is geweest voor het de wederkomst van de Heer Jezus in het persoonlijk geloofsleven? En waarom ontbreekt de zendingsgedachte in de belijdenisgeschriften?
Ja, dat zijn natuurlijk twee wat verschillende vragen. Laat ik met de laatste maar te beginnen. Om heel eerlijk te zeggen dat ik het betreur dat de zendingsgedachte in de belijdenisgeschriften niet zo duidelijk of mij helemaal niet naar voren komt. Ik bevind me daarbij een goed gezelschap, want ik heb gehoord dat op een samenkomst van zendingswerkers van de gereformeerde gemeente dat ook heel duidelijk naar voren is. Ja, dus wat dat betreft kan ik me daar dan ook op beroepen en zeggen, nou in die kringen wordt dat ook zo gezegd. Ik moet zeggen dat ik dat, kijk, het is natuurlijk zo dat de zendingsgedachte inderdaad in die tijd van de opstelling van catechismen zelf niet zo duidelijk gevoerd, beleefd werd en niet zo dringend op de harten en de schouders van de mensen lag. Je moet heel eerlijk zijn, in de geschiedenis van de kerk is dat eigenlijk in latere eeuwen dus pas echt dringend geworden. En hebben wij daar dan ook wat van mee mogen pikken, om zo te zeggen. En zijn wij ook gezegend door wat er in andere kringen daarover gedacht werd. Ik weet niet of je moet zeggen dat je daarom de catechismus zou moeten veranderen. Ik zou er geen moeite mee hebben, mag ik het eens zo zeggen. Ik heb er nooit zo over gedacht, dus het is ineens een gedachte die bij me opkomt. En daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Ik ben altijd wat voorzichtig in al die dingen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat toch een synode van onze kerk op dat punt is een verklaring aflegt van, wij vinden het noodzakelijk om in deze tijd daar sterk op te wijzen. Nou, laat dat dan zo mogen zijn, zonder dat we dat een aanvulling op of de catechismus of de 37 artikelen van de geloofsbelijdenis beschouwen. De eerste vraag was, waarom leeft dit zo weinig bij ons? Hè? Ik heb geprobeerd daar een paar redenen van aan te geven. Ik heb niet genoemd wat wel in mijn aantekeningen stond, dus daarom wil ik dat nu toch graag nog even erbij halen. Maar het is de verwoording van wat ik toch al eigenlijk gezegd heb, dat er bij ons iets is van een geestelijke gemakzucht en een geestelijke luiheid. Zowel wat betreft het bestuderen van de schrift, met het oog op die lijn van paradijs tot wederkomst. Ik denk dat wij als kerkmensen, misschien ook wel als mensen van de verenigingen en de bijbelkringen en de gesprekken met elkaar, te weinig in de schrift graven om dat te zien. Wat ik vanavond naar voren gebracht heb, dat is in mijn leven duidelijk geworden door de prediking die ik moest voorbereiden. Door datgene wat ja, in allerlei verbanden vanuit de schrift naar mij toe kwam. Dus een soort bijbelstudie, om zo te zeggen. Ik denk dat er ook iets is, zo zei ik het al, ja, van gemakzucht. Van te gauw tevreden te zijn. En dat komt ook weer overeen met het tegenwicht van de aardsgezindheid. Hè? Dat we aan deze aardorgel vastzitten. En dat we toch wel op prijs stellen om het redelijk goed tot zeer goed op aarde te hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook wat de aardse goederen betreft beseffen dat we rentmeesters zijn. En dat we het beheer gekregen hebben, niet om het als eigendom te bezitten, maar om het te gebruiken in dienst van het koninkrijk en de medemens. Ik moet binnenkort in een van de gemeenten hier op de Veluwe spreken over omgaan met geld en goed. Nou, dat is een prachtige gelegenheid om dit ook naar voren te brengen. Dus ik wijt het toch aan een gebrek aan belangstelling. Onder de indruk zijn van de noodzaak van Christus komst, waardoor het aardse leven zo'n beslag op ons legt en wij ons daar onder beslag laten brengen, dat we eronder doorgaan. Nou zeg ik het een beetje scherp.
Dat was helder.
Dominee Langbroek.
Kwam je in de hemel, anders ging je naar de hel. Dan vind ik het zo merkwaardig dat dat woord hemel bij deze manier van denken eigenlijk een beetje achterwege gebleven is. Ben ik blij om. Want dat is nou juist de grote vraag. Is de grote lijn nu van schepping, hemel, en dan voltooi. Of zeg je nee, het loopt van schepping naar die voltooiing toe. En die hemel. Ja. Waar is die? Is dat de plaats? Is de situatie? Of moet je zeggen, nou, hemel, dat is daar waar je bij God geborgen bent. Waar is dat? Bij God. Waar? Ja, bij. Dus, telkens, ja, misschien moet je me nou corrigeren, maar ja, ik was mijn hoogleraar. Dus dat was.
Nee, ik was afgestudeerd toen ik in Apeldoorn kwam.
En ik ben maar dokter anders.
Oh. Daar heb ik je nog wel een geholpen.
Maar is het nou verkeerd om te zeggen, ik verlang niet naar de hemel, toen ik dat las van visie, toen denk ik, dat heb ik. En dan wil ik heel eerlijk zijn, ik verlang helemaal niet naar de hemel. Maar ik verlang naar die Heere God. Ik weet dat mijn vrouw en dochtertje geborgen is bij de Heere God. En daar wil ik ook wel graag heen. Dat allemaal zo herkennen of zo. Dat weet ik allemaal niet. Dat is allemaal. Dat heeft de Heere allemaal nog in petto. En in zijn liefde weet hij daar dan wel raad op. Maar. Nou zegt u. Voldracht. Verheerlijking. En daar zit de hemel al. Ik had bijna gezegd. Lekker niet tussen. Maar daar gaat rechtstreeks door naar de wederkomst. En u heeft zo benadrukt, zeg nou dat u niet meer mee bezig bent. Nou, dat kan ik echt eerlijk zeggen. Dat zit vol van.
Mag ik?
Verlang je naar het sterven? Verlang je naar het sterven? Maar ik verlang niet naar het sterven. Maar ik verlang naar de Heere God. Hoe, wat, weet ik allemaal niet. En, ja, zie je, praat ik weer heel lang.
Ja, het is goed dat u het zelf zegt. Maar ik zal het, dominee, zal ik het proberen in drie punten samen te vatten?
Dat maakt de professor wel de toepassing.
Goed. Eigenlijk de kern van de vraag is dat dominee Langbroek het waardeerde dat het niet ging van schepping naar de hemel en de voltooiing, maar dat hij de lijn trok, de spreker, vanaf de schepping naar de voltooiing. En dat houdt uiteindelijk ook de hemel in, want de hemel is bij God. Maar dat was dus eigenlijk een onderstreping van de instemming van het referaat. En er waren ook nog wat andere vraagjes, maar ik geef het antwoord maar gelegen dat het antwoord aan professor Velema.
Ja, want als ik het goed verstaan heb, dan zat er toch wel een klein beetje kritiek in. Omdat ik de hemel te weinig in dit hele patroon een plaats gegeven had. Kijk, ik ben vanavond heel sterk bezig geweest, dat hebt u gevoeld, met de lijn van God, handelen, geschiedenis, heil in deze wereld. En ik heb er veel waarde aan gehecht om te proberen die lijn nu duidelijk te tekenen. Vanuit het paradijs, na de zondeval, de moederbelofte, dat zeg ik er dan bij, tot aan het einde. En ik vind dus, dat was ook een van de kernpunten van mijn betoog, van mijn verhaal vanavond, dat wij te weinig op het einde en de voltooiing gericht zijn. En dat wij te snel ophouden als we iets van Gods genade kennen en mogen beleven. En nou is de vraag van dominee Langbroek, ja, waar blijft bij deze bespreking, bij deze tekening, nou eigenlijk de hemel? Ik denk dat ik de hemel heel sterk bedoeld heb als de nieuwe aarde, de voltooiing. Ik ben het natuurlijk met u eens, maar dat is ook nog voorlopig. Als iemand van ons in het geloof sterft, dan komt hij bij God, dat geloof ik ook. Op de grafsteen van mijn vrouw staat als eerste regel, zij leeft bij God. En dat geloof ik ook. Ik heb juist van de week met iemand uit onze kerken nog een heel indringend gesprek gehad over de vraag wat er gebeurt bij de dood en of je dan niet een doodslaap hebt. Ik heb toen gezegd, voor mij is beslissend het woord van de Heer Jezus aan het kruis tot de moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar hou ik mij absoluut aan vast en daar ben ik ook diep van overtuigd dat iemand die sterft in het geloof met Jezus in het paradijs zal zijn. Ik heb wat nagelaten, dat wil ik graag duidelijk zeggen en herkennen, om al te zeer over de hemel te spreken, omdat ik vooral de lijn van de geschiedenis van begin tot het einde wilde trekken. In zekere zin is wat u nu naar voren brengt, geen misverstand ontstaan moet er, maar een tussenstation op weg naar de volleinding. En je kunt zeggen dat uiteindelijk de hemel de eindbestemming zal zijn, maar dan zal dat de hemel zijn op de nieuwe aarde. Dus wat dat betreft geloof ik dat als we het over de hemel hebben, we nu heel vaak denken aan het thuiskomen bij de Heer Jezus Christus in afwachting van de voltooiing. En je kunt dat ook de hemel noemen, dat laatste, maar dan zeg ik heel graag, dat is de hemel op de nieuwe aarde. Dus de volkomenheid van de verlossing en van het leven met God. Nou, het is goed, broeders en zusters, dat we zo elkaar een beetje aanvullen, en daar komt er nog één, dus kom maar.
Ja, broeder Uiterboogaard.
Nieuwe Testament in. Hoe beperkt dat er over de wederkomst gebeurt, gesproken wordt. Het wordt wel als een gegeven neergezet. En dan zou het de grote oordeelsdag te zijn. Maar eigenlijk hoort op de christen gericht te zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar wordt ook in het Oude Testament al over gesproken. Daar wordt in het Nieuwe Testament en met name aan het einde in Openbaring over gesproken. Maar het lam was als koningen zullen heersen en het lam zullen dienen. En eigenlijk, u zegt er net voleinding, ja, de voleinding van deze tijd. Maar we moeten toch gericht zijn op de eeuwigheid eigenlijk. En die begint pas na de wederkomst. Niet na de wederkomst voor degenen natuurlijk die nu sterven. Maar eigenlijk, ik heb het geleerd van dominee Buijs eerlijk gezegd, die was er heel sterk in. Als er één predikant was die het vaak wou, was hij het wel. En die ook gezegd heeft van jongens, als jullie zoeken naar een nieuwe hemel, dan is het nog een poosje.
Dan?
Dan is het nog een poosje. Het gaat om de nieuwe aarde. Want daarop zal gerechtigheid komen. En dan komt gelijk dat element niet van het oordelen van de Heer naar voren, maar eigenlijk van het zondevrij leven, noem ik het maar even. Het geloven in aanschouwen, echt de heerlijkheid van God. En dat eeuwig op de eeuwigheid gericht zijn, dat betekent dat het meer gaat om de plaats van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zou ik haast willen zeggen, als alleen de wederkomst.
Ja, ik wil voor de mensen thuis even kort samenvatten. We moeten niet gericht zijn op de eeuwigheid, op de hemel bedoel je dan zo, maar op de voltooiing in de eeuwigheid die pas in de voltooiing ook begint.
Op de wederkomst, maar op de eeuwigheid die daarop voortzal.
Ja, dat is het. Met voltooiing bedoelen we ook maar niet het punt van dat Jezus wederkomt, maar dan komt die voltooiing. Dus dat is ook het is geen eindpunt, maar een startpunt. Maar laat ik zelf niet gaan antwoorden.
Bedankt voor het hoofd.
Dat is het eigenlijk ook. Kijk, ik denk dat deze discussie een discussie is over wat termen waarin we uiteindelijk hetzelfde bedoelen. Maar ik heb vanavond heel sterk op de wederkomst nadruk gelegd om u te bepalen bij de vraag of in een geloofsbeleving die wederkomst een bepaalde plaats heeft, een functie vervult, of u daarmee bezig bent. Ik kan dat natuurlijk ook doen vanuit het spreken over de hemel en over de eeuwige heerlijkheid en over de volkomen verlossing. Dan bedoelen we hetzelfde. Dominee Klomp zegt heel terecht dat in mijn betoog, in mijn verhaal van vanavond, eigenlijk de wederkomst het begin is van dat waar u op doelt. Maar het is natuurlijk zo dat die wederkomst toch heel duidelijk aan de orde is. Ik heb er een beetje bezwaar tegen dat u zegt dat haast niet voorkomt in het Nieuwe Testament. Ik heb u 3 teksten genoemd en er zouden er nog meer te noemen zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat je daar, en het boek Openbaring sluit er ook mee, dat hij komt. Hij komt aan de bede dat hij komt. Dus ik heb er moeite mee als u zegt, nou ik lees meer over de wederkomst dan over de nieuwe hemel. Over de nieuwe hemel lees ik wat in Openbaring, maar verder niet zoveel. Maar het gaat ons beide ten diepste, denk ik, om het feit dat de totale verlossing door de Heer Jezus gerealiseerd zal worden op bevel en ja, op aanwijzen van de Vader om de Vader te verheerlijken. Dus ik denk niet dat er zo'n geweldig verschil is tussen wat u doelt en wat ik zeg. Mag ik het misschien zo zeggen, zo komt het zondags ook wel eens voor, dat u nou bepaalde woorden wilde horen die ik in andere woorden uitgedrukt heb. En dat is bij een dominee ook wel eens zo. Dan willen ze bepaalde woorden horen terwijl het toch wel aan de orde komt. Ik heb dat in elk geval wel eens in discussie met oude en jonge mensen meegemaakt. Ja, weet je wat ik nou eigenlijk wil? Eerst een jongere.
Kijk.
Ja. Zuster Schuurman, Dammers moet ik zeggen. Zuster Dammers Schuurman. Ja.
Ik zat na te denken over de driedeling van de catechismus en leg het los in dankbaarheid. Is verwachting dan onderdeel van dankbaarheid? En wordt dit ook al in de catechismus uitgelegd? Of komt het eigenlijk niet zo heel snel terug?
Ik herhaal de vraag even, ellende, verlossing en dankbaarheid, daar is de catechismus naar ingedeeld. Hoort de verwachting van de wederkomst onder het punt dankbaarheid en wordt het wel voldoende in dit belijdenisgeschrift uitgelegd?
Ja, in elk geval het slot van artikel 37 gaat daarover, dat heb ik voorgelezen. Dat zijn natuurlijk maar enkele regels vergeleken bij die brede 37 artikelen. Ik zou ook nog wel kunnen wijzen op antwoord 123 van de catechismus. In antwoord op de vraag wat is de tweede bede. Ik lees dat even voor. Uw koninkrijk komen, regeer ons al zo door uw woord en geest dat wij ons zo langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaren, vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. Mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En dan komt het. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Dus het wordt er wel in beleden, maar ik vind dat het wel royaler gemogen, mag ik het zo zeggen. En ik weet niet of u hier het nieuwe avondmaalsformulier kent. In het oude... Smiddags, in het oude avondmaalsformulier komt eigenlijk de wederkomst van de Heer Jezus nauwelijks ter sprake. In het nieuwe avondmaalsformulier is er weliswaar een kleine, maar toch passage daaraan gewijd. Dus er is in de kerk toch wat in beweging geweest en ik hoop dat deze avond mag betekenen dat het bij u in die beweging wat verder gaat. En als het dan nog geen plaats gekregen heeft in formulieren en zo, laat het een plaats mogen hebben in uw persoonlijk geloof. Leven en in de overwegingen en de gesprekken met elkaar. En neem dat vooral voor vanavond mee. Dat u, nou ook al zou u misschien, net als die broeder, toch een beetje kritisch zijn op mijn woordgebruik en dat ik bepaalde termen heb weggelaten, maar praat er dan toch over, dan is het onderwerp aan de orde.
Ja, professor, ik wil u vragen, u hebt er op gewezen dat het volbrachte werk van de Heer Jezus meer aandacht krijgt dan de voltooiing van zijn werk. Maar is dat ook niet een beetje begrijpelijk? Als ik nou veel mensen ontmoet die nog worstelen met het volbrachte werk, heb ik daar deel aan door er aangevochten te worden en hun zekerheid missen. Is het dan niet logisch dat ze daar meer mee bezig zijn dan met de voltooiing van het werk van de Jezus? Want hoe kom ik aan de voltooiing, hoe kan ik daarover denken en over mijn gedachten laten gaan, als ik met het eerste nog niet... Ja.
De vraag is dus eigenlijk of het niet heel begrijpelijk is dat veel mensen meer met het volbrachte werk van de Heer Jezus bezig zijn dan met wat ik noemde de voltooiing van het werk bij de wederkomst. Vanuit de probleemstelling, de geestelijke probleemstelling die u schetst, vind ik dat ook heel begrijpelijk. En ik zal dat ook niemand kwalijk nemen, want je kunt met de voltooiing niet bezig raken als je niet van het volbrachte werk weet. Want het volbrachte werk wordt voltooid. Dus je moet eerst de zegen en de zekerheid van het volbracht zijn voor mij kennen om aan de voltooiing toe te komen. Maar, daar is niet alles mee gezegd, maar je kunt je natuurlijk afvragen, is het voldoende voor de Heere God dat wij ons leven lang tobben over de vraag of het voor mij volbracht is. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb in het pastoraat, ik ben ook 13 jaar gemeentepredikant geweest, ik heb in het pastoraat echt met zulke mensen gesproken, die eigenlijk hun leven lang getopt hebben met de vraag, nou laat ik maar zeggen, is het wel voor mij? En hoor ik er wel bij, enzovoort. En ik zal er ook nooit negatief over doen. Of denigrerend. Misschien zijn er wel eens mensen die dat doen, dat zou ik nooit doen. Ik heb eigenlijk met die mensen te doen. Laat ik eens mogen zeggen, ik was vele jaren in een gemeente en daar was een vrouw van in de 90 heel erg ziek. En toen zei de kerkraad, kunt u tussen de middag naar het ziekenhuis gaan en die mevrouw opzoeken. Ik kende de omstandigheden iets van haar levensgeschiedenis. Ik weet niet of ik het hier op de preekstoel verteld heb. En toen zei ze, toen ik bij haar kwam, o dominee, ik ben zo bang om te sterven. Zal het goed zijn als ik voor de rechterstoel van God kom? Dat grijpt je aan. Een vrouw die 90 jaar in de, 80 jaar in de kerk gezeten had, trouw meeleeft. Zal het, ik ben zo bang, dominee. Dat is wat, dat komt voor. En ik heb dat ook in andere verbanden en situaties bij oudere mensen in mijn eerste gemeente meegemaakt. Dus je moet dat serieus nemen. En ik wil er ook graag op, echt op ingaan. Ik heb die mevrouw gewezen, dat mag ik wel zeggen, op de belofte van het verbond. Dat God gezegd had, ik wil uw God zijn. Later hoorde ik, zij is 4 weken later gestorven van de predikant die haar de laatste weken begeleid had, dat er toch iets van het licht was doorgebroken. Dus u hebt gelijk, maar ik zeg dan van mijn kant, eigenlijk zou er toch in ons leven meer moeten gebeuren dan dat we alleen maar worstelen. En daar bedoel ik niet mee, broeders en zusters, om maar heel gemakkelijk te zeggen, ik heb het en ik ben er en ik hoor er ook bij. Dat is allemaal genade en dat moet je leren, dat moet je nog wel eens opnieuw leren ook. En laat ik het heel eerlijk zeggen, dat moet je ook wel eens leren doordat je alles weer kwijt bent. En doordat God het je opnieuw moet geven. Maar het is toch een voorrecht, er zullen hier toch ook mensen zijn die daarvan weten. Het is toch een voorrecht, als je mag zeggen, door genade weet ik, niet alleen van de verzoening door het bloed van Christus, maar ken ik ook iets van het hunkeren naar de voltooiing. En dan, nou, egoïstisch of niet, dat de duivel en de dood en de zonde zullen zijn overwonnen. Dus er zitten allerlei facetten aan het onderwerp van vanavond en ik hoop ook dat u uit de behandeling en de vragenbeantwoording opgepikt hebt dat het voor mij niet eenvormig is. De een wordt zo geleid en de ander wordt zo geleid. En wat ik ben bijna 77, maar vanuit mijn geloofsleven mag zeggen is dat ik een diepe dankbaarheid heb voor het geduld dat God met mij gehad heeft om mij meer en meer zijn woord te laten verstaan en daarvan te mogen spreken.
Zuster Schuurman, u had ook een vraag. Ik zag zojuist uw vinger.
Ja, dat verlangen, dat wil mij eigenlijk een beetje belemmeren door, ja, u had net over angst, maar over de angst van al die verschrikkelijke dingen die je gaat gebeuren. Die moeten gaan gebeuren.
Het verlangen naar de wederkomst wordt bij zuster Schuurman wat overvleugeld door de angst voor de moeite die aan die wederkomst vooraf zullen gaan volgens de Bijbel. Kunt u daar iets van zeggen?
Ja, ik vind het een heel terechte vraag. Het is goed dat u ons allemaal daarbij bepaalt. Ik ben er niet zo mee bezig geweest in mijn referaat. In mijn denken ben ik er wel mee bezig. Maar voor mij mag het dan toch zo zijn dat ik over dat alles heen kan zien naar de voltooiing. En dat dat zo geweldig op me afkomt, dat daartoe wat daaraan vooraf gaat aan moeite, ten diepste toch overwonnen wordt, in de schaduw gezet wordt van de glorie als Christus straks komt. Mag ik het zo zeggen? Maar ik vind wel de vraag die u stelt, een vraag waar ik zelf ook graag nog eens over na wil denken.
Mag ik er nog iets aan toevoegen?
Ja.
Oh, ja, dat is goed. En broeder Te Brake,
ga u gaan.
Dus in dit verband, de angsten die eraan vooraf gaan, er staat dan in Thessalonicense, zegt broeder Te Brake, die ons verlost van de toekomende toren. Hoe ziet u dat dan, is zijn vraag.
Dus dat, ik ben altijd gewoon, als ik over een tekst spreek, spreek en ook preek, maar spreek ook om voorzichtig te zijn als ik niet even commentaar erbij heb kunnen bekijken. Dus ik moet het nu zo uit het hoofd doen. Als u mij het zou vragen, dan zou ik eigenlijk zeggen, ik wil u graag over 1 of 2 dagen daarover iets zeggen. Op mij maakt dat de indruk van de toekomende toren. Dat betekent dat bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus ook Gods toren zal worden betoond en geopenbaard aan degenen die hem niet gediend en niet gevreesd hebben en voor hem niet gebogen hebben en in hem niet geloofd hebben. Van die toren zal hij ons verlossen. Zo lees ik op het ogenblik dat vers uit 1 Thessalonicense 1 vers 11. Maar ik zou er heel graag ook de kanttekening op de Statenvertaling bij willen betrekken. Want ik vind de kanttekening op de Statenvertaling heel waardevol. Maar ik heb dat op het ogenblik niet dus.
Dus als je wilt bent, dan kun je nog contact met de professor houden.
Oh ja, je mag me voorstellen.
Dan broeder Kok.
Dominee.
straks over de plaats van de wederkomst in de Berlijnse schriften. Mag ik u nog wijzen op vraag aan 52 uit de Catechismus? Wat troost u de wederkomst?
Dat is natuurlijk, ja. Ja, u hebt gelijk.
Broeder Kok die haalt nog even aan dat er in de Catechismus zo mooi staat bij antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus?
Het is natuurlijk zo dat de wederkomst van de Heer Jezus Christus een onderdeel is van de apostolische geloofsbelijdenis. En zoals dan de artikelen van de geloofsbelijdenis dus worden besproken in de Catechismus en zoals u dat terecht opmerkt, is dat natuurlijk zo dat daar wordt de troost van de wederkomst heel duidelijk in vraag gesteld en ook in beantwoord. Dus het is belangrijk, het is goed dat u dat nog even doet. Zo ziet u, ieder kan de ander aanvullen.
Ja. Ja, een zuster verhelst, Petra.
Moeten we ook niet betrokken zijn op de rol van Israël?
Moeten we ook niet betrokken zijn op de rol van Israël als we de wederkomst verwachten? Mooie vraag.
Ik denk het wel. Ik zou aan de andere kant zeggen, ja, het is niet aan mij, het is niet aan ons, om laten we zeggen, het stramien van Gods geschiedenis met het oog op de wederkomst in kaart te brengen. Daar ben ik erg voorzichtig in, dat wij niet iets construeren. Maar ik zou wel willen zeggen, daar hebt u wel gelijk in, dat als je dus met de wederkomst bezig bent, je daar Israël ook in moet betrekken. Dus goed om dat ook in onze gedachten op te nemen.
In ambtelijk contact, dat leest jouw man, en dat mag, staat een mooi artikel van dominee Buys over hierover, onder andere. Ja. En wie, nog een iemand van, ja, broeder De Roos.
Een vraagje. In Calvijn zegt hier dat in spreken ook over de wederkomst. Of hoe betrekt hij dat in spreken? Calvijn?
Wat zegt Calvijn in zijn preken over de wederkomst van de Heer Jezus? Kunt u daar iets van zeggen?
Nou, Calvijn heeft in het derde boek van zijn institutie een hoofdstuk over het toekomende leven. En in dat hoofdstuk, ik heb dat ook wat besproken in mijn boekje Ethiek en Pelgrimage. Daar hebt u de pelgrimage waarover er straks gesproken werd vanuit Hebreeën 11. Heb ik daar wat over geschreven. Dus Calvijn die denk ik vooral op dit punt, dus de toekomende leven voor de aandacht en op het hart drukt van de mensen. Dat zal het vooral zijn. En verder mag je natuurlijk zeggen dat Calvijn de teksten die ik geciteerd heb, en er zijn er nogal meer, in de bespreking ook heel duidelijk uitlegt met het oog op de wederkomst. Maar je vindt, voor zover ik weet, in de institutie niet zonder meer een speciaal hoofdstuk over de wederkomst, maar wel het toekomende leven, dat natuurlijk ja, gegeven en voltooid wordt, aanvangt met de wederkomst.
Zou er nog iemand van de jongelui zijn die een vraag stelt? We hebben al een paar jonge mensen gehad, maar
Oh, nee, mag ik dat voor de jongelui vragen?
Ja.
Ja. Wij hebben ongeveer gedaan mannenlezing. En dan, er zitten 15, 16 man en die zijn echt zeer met Gods woord bezig. Er zijn veel mensen die hier kennen, maar die hebben de pijn van de enorme werkdruk die ze hebben. Dat ze gewoon in tijdsnood raken en dat er geen tijd soms overblijft om juist met die wederkomst bezig te zijn. En dat doet ze verdriet. En ik denk niet wel eens waarom moeten we eerst oud worden om uit te kunnen zien naar de wederkomst.
Broeder Diepenveen, waarom moeten we eerst oud worden om bezig te zijn met de wederkomst? Omdat de mannen van de mannenvereniging zijn allemaal maatschappelijk erg betrokken en die zijn zo druk in de jacht van de tijd dat je er vaak ook niet aan toekomt om er rust en tijd voor te nemen.
En is dat dan om de mannenvereniging te bezoeken of om bezig te zijn met de wederkomst?
Hè? Dat je toch tijd vrij kan maken
ja.
In deze tijd voor die dingen.
Nou, ik denk dat dat erg belangrijk is. Ik zou dat alleen willen onderstrepen. Ik zou het een niet tegen het ander willen wegstrepen of uitspelen. Ik denk dat het persoonlijk bezig zijn met de wederkomst het eerste is wat als een appel vanuit deze vergadering op uw hart wordt gebracht. En dat als je dat wil doen, het ook goed is om met elkaar daarover na te denken, te spreken en in verenigingsverband dat te stimuleren.
Eerder opstaan, zegt Bokma. Ja, maar...
Ja, nou, ik ben elke morgen om 6:30 op, dus...
Nou krijgen we de sterke verhalen.
Wat zit er achter zo'n opmerking?
Zou er nog iemand van de jeugd zijn, en de ouderen mogen natuurlijk ook vragen stellen, graag zelfs, maar ik wil de jeugd ook met nadruk gelegenheid geven om niet te schromen, en het is een hooggeleerde heer naast me hier, maar hij is ook van God geleerd, en dan komen we heel dicht bij elkaar. En als we van God geleerd zijn, dan vallen titels weg, dan staan we allemaal zo voor de heren zoals we zijn. Wie wil nog een vraag stellen? Laat geen tijd verloren gaan, ook ouderen mogen. Zuster Kok.
Tessalonicenzen schrijft Paulus aan die gemeente ook over de wederkomst. Dat ze er eigenlijk dachten dat het spoedig zou gebeuren, maar het bleek uitstelde. Petrus schrijft ook aan gelovigen, schrijft hij, dat de Heer de belofte niet vertraagt. Zou dat nou ook niet bij ons min of meer vastgevat hebben van het duurt nog wel? Ja.
Zuster Kok legt de vinger bij het schrijven in de Thessalonicenzenbrief en in de Petrusbrief, dat de apostelen waarschuwen dat het ook niet overhaast zal zijn. He, er was een overspannen verwachting, dus ze trappen iets op de rem, om het maar zo te zeggen. Zou dat niet de oorzaak zijn dat wij denken van het loopt zo'n vaart niet?
Ik moet u heel eerlijk zeggen dat... Ik kan wel begrijpen dat u dat zo zegt. Ik zou in deze vergadering wel eens willen laten mensen opstaan die vanuit die gedachte niet zo met de wederkomst bezig zijn.
Dat is een toepassing.
Ik bedoel eigenlijk dit. Ik geloof dat als wij daar niet zo mee bezig zijn, dat toch meer te maken heeft met onze eigen instelling dan dat we ons op dat woord van de Bijbel zouden beroepen. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Dus dat het meer onze geestelijke luiheid, aardsgezindheid en gemakzucht is. Terwijl u bezig was, dacht ik aan Matthäus 25, de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. En dan is het slot, zo waak dan, want gij weet niet de dag nog de uren in welke de Zoon des mensen komen zal. Nou, dat waken, dat is eigenlijk waar ik vanavond heel sterk toe op heb willen roepen.
Maar kan het ook niet zo zijn, professor, dat je in de gang van het geloofsleven steeds meer oog voor deze dingen krijgt? Ik denk nog even aan het gesprek op de catechisatie. Die catechisanten zeiden, ja, ik wil zo graag ook nog iets met mijn studie doen en ik wil graag trouwen en ik wil een gezin stichten en ik heb nog mijn idealen. En als de Heer Jezus dan opeens terug zou komen, dan valt dat weg. He, ik kon dat wel, dat is ook geen tegenstelling voor mij. He. Ik denk aan dat woord van Luther, als de Heer Jezus morgen terugkwam, zou ik vandaag nog een appelboom planten. Dus is het ook niet zo dat gaandeweg de groei van de genade en de kennis van de Heer Jezus deze dingen ook meer voor je opengaan en ook wezenlijker in de beleving hier en nu.
Dat was in zekere zin ook wat ik bedoelde te zeggen, door er de nadruk op te leggen dat ik zelf dit ook in de loop van de jaren geleerd heb. Dat dat in mijn leven, naarmate ik meer bezig was met de schrift, maar ook ouder werd in het geloof en in de dingen des Heren, meer kennis en inzicht kreeg, daar meer de smaak van te pakken kreeg, het verlangen kreeg, de noodzaak van zag. Dus ik kan dat heel goed begrijpen. Ik vind het ook heel reëel om dat met jonge mensen dan ook eerlijk te bespreken. Dat we zeggen, we kunnen wel begrijpen dat je het leven nog voor je hebt en dat je dat ook graag hopelijk in de dienst van God zou willen besteden. Maar vergeet niet dat je wel waakzaam moet zijn. Dat is in elk geval iets, hè, vanuit Matteüs 25.
Ja, dus de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus betekent niet wereldmijding.
Nee.
Maar het betekent waakzaamheid in de wereld, hè, om uw woorden samen te vatten. Nog een vraag? Ja, broeder Van Beek. Daniel.
Ja.
Daniel zegt dus, de wederkomst wordt vaak wel wat gebruikt, hij generaliseert dan wel iets, maar van angst, hè, van ja, dan komt het oordeel, kom je voor God te staan, en, maar is er ook een positieve benadering van de verwachting van de wederkomst?
Juist niet vanuit het lijden, maar gewoon vanuit het mooie.
Ja, niet vanuit het lijden, als mensen heel erg lijden, dan zien ze uit naar die verlossing, dat lijden voorbij zal zijn, maar is er nou ook een positieve insteek om de wederkomst te verwachten?
Nou, ik heb mij er zelf eigenlijk wat op betrapt en ook een beetje misschien van beschuldigd, dat ik de kant van het oordeel bij de wederkomst vanavond heel weinig benadrukt heb. Dat is natuurlijk ook een feit. Dus ik heb op geen enkele wijze het spreken over de wederkomst geprobeerd te hanteren als een zweep of als een angstmotief, integendeel. En ik zou aan de andere kant willen zeggen, dat waar u om vraagt in uw vraag, de tweede helft, mij juist gedreven heeft om heel positief te spreken over de wederkomst. Dus ik heb eigenlijk het gevoel dat wat u vraagt toch in mijn lezing wat naar voren is gekomen. Ik heb het juist vanuit de voltooiing, vanuit de liefde, vanuit het genadewerk van de Heer Jezus Christus heel sterk naar voren gebracht. Als ik zou moeten preken, dan zou ik natuurlijk toch ook op de waarschuwende kant heel sterk moeten wijzen. Dat heb ik vanavond minder gedaan, omdat het een behandeling was van welke plaats heeft het in uw geloofsleven. Maar u hebt gelijk, ik zou het vooral van de positieve kant willen benaderen.
Ja, wie volgt? Ja, broeder Dirksen.
Aansluitend op de dag. Ja. Benaderen vanuit de positieve kant. Dat doe ik persoonlijk door het te plaatsen in het huwelijksperspectief. Het uitzien van het wederzijds uitzien van de bruid en de bruidegom na elkaar. Om in volmaaktheid met elkaar te zijn.
Ja, dat is een mooi beeld wat Dirksen gebruikt. De wederkomst in het beeld van de bruid en de bruidegom, zoals de Bijbel er ook over spreekt. De bruid ziet uit naar de bruidegom. En in dat verband kan dan het uitzien naar de wederkomst toch positief zijn.
Ja, dat is eigenlijk, ik heb dat beeld nu vanavond niet gebruikt, maar ik vind dat een prachtige illustratie van de intentie van wat ik vanavond naar voren heb gebracht. He, zonder dat woord te gebruiken, dat beeld, is dat het eigenlijk ook. De vereniging met de Heer Jezus Christus tot de volkomen verlossing. He, en dat kun je dus inderdaad met bruid en bruidegom. Alleen, ik heb het dus wat breder gemaakt van schepping en verlossing.
Ja,
weet u of iemand anders misschien nog een boek is over de wederkomst, bijvoorbeeld uit de serie Jonge Perspectief?
Een boekje over de wederkomst vraagt,
Ja, op dit moment niet, maar ik zou er eens even over moeten nadenken. Als ik er eentje in gedachten krijg, zal ik Dominee Klom bellen. Dan hoeft hij het niet van de preekstoel te zeggen, maar wel in het kerk.
Ja, maar ze woont over de rivier, dus dan moet ik het al op zondag doen. Nog iemand? Dan willen we tot een afronding komen, maar er is nog wel gelegenheid, ja? Gaat u gang.
Soms
denk was, ja, op de andere weg weet ik niet zijn. Als je kijkt naar de tekst van twee mensen die op het land werken en één zou opgenomen worden, dan weer achter. En dat je dan een grote opname hebt, dat je een heel deel achterblijft.
Zuster ten Hove stelt een hele nieuw onderwerp aan de orde. Er zullen dan twee op een land zijn en de een wordt weggenomen en de ander niet. Twee in een bed, gaat dat ook net zo. En dan, ja, er wordt de gemeente opgenomen. Hoe moet je dat zien?
Ik mag u misschien zeggen, er zijn natuurlijk in verband met de wederkomst en ook het leven na de wederkomst allerlei vragen te stellen. Hoe zal dat zijn? Noem nu maar even de vraag die niet hier direct zo urgent is, maar zullen we elkaar herkennen en zo? Hoe zal het zijn? Ik heb geleerd in mijn leven, mijn predikantenleven, in antwoord op vragen ook van catechisanten, daar uitermate voorzichtig in te zijn. En ik heb geleerd om niet meer te zeggen dan ik vanuit de schrift kan zeggen. En ik weet niet hoe dat allemaal zal zijn. Voor mij is in elk geval karakteristiek voor het nieuwe leven dat wat je in je beste ogenblikken, in de omgang met de Heer Jezus, en de beste ogenblikken zijn niet zoveel, maar de beste ogenblikken van zijn genade en liefde zal, mag beleven, dat is een kleinigheid vergeleken bij wat komt. Nou, zo maak ik het voor mezelf en mijn catechisanten vroeger maar duidelijk. En verder ben ik echt voorzichtig. Wij kunnen zoveel speculeren en we kunnen zoveel bedenken enzovoort. Maar als het niet duidelijk vanuit de Bijbel tot ons komt, dan zeg ik, we zullen met Jezus zijn.
Amen.
Mooi.
Ik wil tot een afronding komen. En ik wil professor Velema heel hartelijk bedanken voor de voorbereiding voor deze avond en voor het houden van deze avond, wat hij ons geboden heeft. Het is mijn indruk dat we best nog een keer kunnen samenkomen met professor Velema. En dan is er weer een avondvullend programma, omdat er veel vragen gesteld zijn die zo weer een nieuw onderwerp opleveren. Hartelijk dank, professor, voor uw inzet en aanwezigheid.
Ik ben blij dat eerst maar eens een Hofman komen.
Oh ja, dat is een stille hint om te wachten tot volgend jaar bij gezondheid. Maar ik wil nog wat zeggen. Ik ben heel blij dat u er bent, niet alleen, maar ook de vragen die gesteld zijn, waren van een behoorlijk kaliber. Dat vind ik fijn, dat u zo ook een stukje betrokkenheid geeft bij dit onderwerp. Daar zijn we heel dankbaar voor.
Dominee, ik had ook de behoefte om iets dergelijks te zeggen.
Maar ik wil u straks nog uitvoerig aan het woord laten.
Ik zal het zeer beknopt doen.
Gaat u gaan, doe het eerst maar.
Nee, maar ik moet u zeggen, ik ben getroffen door het meeleven, het meeluisteren, de belangstelling voor het onderwerp, maar ook voor de vragen die gesteld zijn. En u hebt ook aan de spontaniteit en de openheid van mijn antwoorden gehoord, dat vragen zijn waar ik zelf ook graag nog eens over nadenk. Of dingen die ik graag een eventuele volgende keer nog eens zou aanvullen, enzovoort, enzovoort. Maar ik vind, dominee Klomp, en naar de kerkenraad toe, dat deze avond, die ik dan voor het eerst meemaak, maar dat vind ik een geweldig iets, dat dit in de gemeente zo functioneert. Het laatste wat ik misschien zeggen mag is dat eind november en de eerste twee van december de tekst van dit referaat in de wekker komt.
Oh, dat is mooi. Dan kunt u dus nog nalezen wat er vanavond gehoord is in de wekker. En als
de aanvullingen vanuit de club.
Oh, maar misschien wordt dat een vierde artikel. Ik wil Broeder De Kleuver bedanken voor het spelen en Koster Jan van Wijk voor de goede verzorging. Misschien dat we straks even een beetje mee kunnen helpen. Er zijn altijd wel mensen die de handen uit de mouwen kunnen steken. Ik wil nog zingen en dan, daarna wil ik graag professor Velema verzoeken met dankzegging te eindigen. Uit Psalm 118. Psalm 118. Broeder De Kleuver. Vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen door zijn Here hand alleen geschied. Dat is een wonder in ons ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. 118, vers 11, en dan zal professor Velema met dankzegging eindigen. Zoon en Heilige Geest, over uw werk is het vanavond gegaan, en daarin over uzelf, over uw liefde en genade, over de heiligheid van uw goddelijk wezen, over uw bemoeienis met ons, en wij danken u, dat we door het woord kennis van u mogen krijgen, en we bidden dat ge die kennis wilt verdiepen, ook door de bespreking van vanavond, en dat we steeds meer zicht mogen krijgen op wat u wilt en wat u doet en waarheen u de wereld en ons leven leidt. Dan bidden we in ootmoed dat wij door genade er ook toe mogen behoren, uw volk te zijn en u te verwachten, Heer Jezus. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is het wonder van uw geest in ons leven. En we hebben het daar soms moeilijk mee. En we zijn daar soms ook tegenin moeten we beleiden. Maar wilt u onze weerstand overwinnen? En wilt u ons geloof geven en dat ook verdiepen? En dat ook versterken, zodat we niet alleen de eerste komst en de opstanding en hemelvaart, maar ook de wederkomst mogen verwachten. En dat we ook gespitst mogen zijn op het leven met u in de hemel. Onuitsprekelijk wat dat betekent. Geef dat jong en oud er iets van mag kennen en er dieper ingeleid wordt. Zegen het werk van de predikanten hier en van de ouderlingen, van de bezoekbroeders en de gesprekken met elkaar en de verenigingen van mannen, vrouwen en jongeren en de zondagse kerkdienst. Wat een voorrecht, Heere, om op een avond als deze de gemeenschap met elkaar te mogen ervaren en in de bespreking ook te mogen merken dat we elkaar nodig hebben in de verschillende bijdragen aan de discussie. We danken u. Vergeef ons de zonde, leid ons op de weg naar huis. Wees met alle die wij lief hebben, ook als er onder hen zouden zijn die zich van u afkeren. Wilt u ze tot u bekeren en wil in moeite en verdriet onze God zijn en wil ons richten met uw volk Israël op de dag dat u komt in heerlijkheid en glorie. Amen. Dank u wel. U allen dank voor uw aanwezigheid. Ik groet de mensen thuis ook. God zegen en graag tot de volgende toerustingsavond. Wel thuis. Hartelijk bedankt. Fijn was dit, een spijt. De mensen.